Lucas 19. Deze keer begin ik bij vers 1. Bekende geschiedenis waar staat: en Jezus ingekomen zijnde ging door Jericho. En zie, er was een man met name geheten Zacchaeus. En deze was een overste der tollenaren en hij was rijk. En zocht Jezus te zien wie hij was. En kon niet vanwege de scharen, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien, want hij zou door die weg voorbij gaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem en zeide tot hem: Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen murmureerden, zeggende: hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. En Zacchaeus stond en zeide tot de Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik hem vierdubbel weder. En Jezus zeide tot hem: heden is deze huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En als zij dat hoorden, voegde hij daarbij en zeide een gelijkenis, omdat hij nabij Jeruzalem was en omdat zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Tot zover. Zacchaeus was een kleine man, zong ik vroeger op de zondagsschool, dat weet je wel misschien. Nou, dat heb ik wel onthouden zo langzamerhand. Nou weten we dat, hè? Zacchaeus was een kleine man. Dat weet je wel misschien. Hij klom vlug in een vijgenboom. Hij wou de Heer graag zien. Tweede couplet is iets moeilijker. Mede omdat de zinnen nogal raar gestructureerd zijn. Daar ben ik vroeger al over gevallen. En elke keer als ik het hoor, dan denk ik, wat zijn er toch rare zinnen. Maar het geeft niet, het is wel duidelijk. Er staat: en toen de heiland ging voorbij, keek hij naar boven juist en sprak: Zacchaeus, kom er eens uit. Zo moesten wij dat doen op school, hè? Zacchaeus, kom er eens uit. Dat zongen we niet, maar dat moesten we zeggen, hè? Zacchaeus, kom er eens uit. En dan het laatste regel: ik moet heden in uw huis. Het waren nogal duistere regels, vond ik, wat het versje zelf betrof, vanwege de manke zinsbouw. Maar de strekking ervan was wel duidelijk. Het accent lag op: kom er eens uit, want ik moet heden in uw huis zijn. Zacchaeus, deze kleine man, hij is een beetje, ja, een beetje spreekwoordelijk geworden voor een kleine man, hè? In de Bijbel. Wij kennen ook andere liedjes over een kleine man, maar die staan niet in de Bijbel en ook werden die niet op de zondagsschool gezongen. Maar als ik aan Zacchaeus denk, moet ik inderdaad aan die andere kleine man denken. Die kleine man met zijn confectiepakje, Jan, waar staat? Dat is weer een ander liedje, hè? Maar een kleine man. En als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje en dat soort zaken meer. Maar ik zal u vertellen, deze kleine man hier, waar het hier om gaat, dat bleek een groot man te zijn. Aan het eind van het verhaal. Aan het eind van het verhaal wordt van hem gezegd door de Heer Jezus, dat ook deze een zoon van Abraham is, zegt vers 9. Dat is een belangrijke zaak. Dat betekent niet dat hij een Jood was. Dat zal hij wel geweest zijn, maar dat doet er helemaal niet toe. Het betekent dat hij naar Gods normen inderdaad een zoon van Abraham was. Namelijk niet dat hij een afstammeling was van Abraham naar het vlees, want dat zou hij dan al geweest zijn aan het begin van de geschiedenis ook. En hoefde het niet verteld te worden. Bovendien, gewoonlijk kun je dat aan de buitenkant van zo iemand wel zien. Of hij dat is, ja dan wel nee. Maar waar het om gaat is dat hij ook naar schriftuurlijke normen, zelfs naar de normen van de Heer Jezus aan het eind van het verhaal, een zoon van Abraham is, dat wil zeggen, geworden is. Want de zoon van Abraham wordt men door geloof. Het is heel duidelijk, vooral in het Nieuwe Testament, dat de schrift leert dat je pas een erfgenaam, namelijk een zoon van Abraham, wordt door geloof en niet door de natuurlijke afstamming. Dat geldt voor een Jood, dat geldt voor een Israëliet. Die wordt een erfgenaam van Abraham, niet omdat hij van hem afstamt, maar eenvoudig wanneer hij gelooft, net als Abraham. En Paulus trekt daaruit meteen de enige juiste conclusie die je trekken kunt. Namelijk dat als de natuurlijke afstammingen niet te doet en dat je alleen maar een kind, een zoon van Abraham wordt doorgeloofd, dan geldt dat uiteraard ook voor een heiden die immers niet van Abraham afstamt naar het vlees, maar wel degelijk tot geloof komt. En vandaar dat Paulus zegt in Galaten 3 dat Abraham de vader is van alle gelovigen. Niet alleen van die uit Israël, niet alleen van de gelovigen voor zover ze ook naar het vlees van Abraham afstammen, want het speelt helemaal geen rol. Maar Abraham is een vader van alle gelovigen, omdat elke gelovige Jood of Heiden gezegend wordt met de gelovige Abraham. Zo leert de schrift dat. En deze Zacchaeus, hoewel ongetwijfeld een Jood van afkomst, bleek aan het eind van deze geschiedenis met recht een erfgenaam, een zoon van Abraham geworden te zijn. En er wordt er meteen een verklaring bijgegeven, want, zegt vers 10, want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Zodat het in ieder geval duidelijk is dat je pas een zoon van Abraham bent wanneer je zalig gemaakt bent. Wanneer je gezocht en gevonden bent door de Heer en wanneer je door hem zalig gemaakt bent. En dat kan natuurlijk alleen maar op grond van geloof, dat kan niet missen. Dus alleen op grond van geloof word je een zoon van Abraham, dat geldt zelfs hier voor Zacchaeus. Wel, deze geschiedenis hier in Lucas 19, daar kunnen we natuurlijk heel gemakkelijk over spreken. Ik weet niet, u zult waarschijnlijk wel eens eerder een toespraak over Zacchaeus gehoord hebben. Ik in ieder geval wel. En het lijkt mij altijd dat als je daar nou per se direct een toepassing voor wil zoeken van deze geschiedenis, wanneer je deze geschiedenis wil toepassen vandaag aan de dag, dan komen we ongetwijfeld uit op de blijde boodschap dat er zelfs verlossing is voor belastingambtenaren. Want daar komt het dan ongeveer op neer, want dat was Zacchaeus. Zie? Dat is de meest directe toepassing die ik bedenken kan. Maar er zijn er veel meer. Het eigenaardige is dat de schrift bijzonder veelzijdig is. Het vervelende van onze dagen en van de theologie, van de kerkhistorie, is feitelijk dat men elkaar in de haren zit of over het schriftgedeelte nou dit betekent of dat het nou dat betekent. Het bijzondere is namelijk dat de schrift niet zo eenzijdig is dat er één betekenis is met uitsluiting van de andere. Wat je in deze geschiedenis tegenkomt is een bepaald grondprincipe. Een grondprincipe wat verklaard wordt in het eind van het verhaal, in de toelichting, in de moraal zouden wij zeggen. Hè? Want ik heb altijd geleerd, een preek bestaat uit 3 punten en een praktische toepassing, heb ik er laatst bijgeleerd. Dat hoort erachter, een praktische toepassing. De praktische toepassing is dat men door geloven zoon van Abraham wordt, want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. De vraag is nu, wat was er verloren? Wat werd er gezocht door de Heer Jezus? En dan zeggen wij, ja, dat was Zacchaeus. En dan zeg ik, ja, dat was een belastingambtenaar en vandaar de conclusie. Maar zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Want er zitten hier veel meer gedachten in deze geschiedenis verborgen. Het is niet zomaar een verhaal, een historie, waaruit wij een bepaalde praktische toepassing kunnen trekken voor vandaag aan de dag. Dat kan allemaal wel, maar eigenlijk is dat pas het laatste punt wat aan de orde komt. Waar het om gaat is, welke structuur zit hier in deze geschiedenis? Welke waarheid, welke universele waarheid, welk universele principe ligt er verborgen in deze geschiedenis? Want daar gaat het om. We hebben te maken met het woord van God. Het eeuwige, altijd blijvende woord van God. Dat wil zeggen, als we er al een tijdelijke toepassing uit kunnen halen, is dat in ieder geval niet de enige. Want het woord van God is niet een woord met een tijdelijke strekking, maar met een eeuwige strekking. Het heeft een veel diepere grond dan alleen maar de praktische toepassing voor ons vandaag aan de dag. Want zo, dat is het verhaal natuurlijk. Want hoe dan ook, ik blijf erbij dat de meest praktische toepassing van de schrift voor ons is de leerstellige. Dat wat wij omtrent God en zijn handelwijze leren. Dat wat God omtrent zichzelf openbaart. Jawel, aan ons doet hij dat. Maar dat is dan de volgende fase. Waarom het gaat is dat de Heer zichzelf openbaart in zijn woord. Wat wordt ons nu door de Heer geopenbaard in dit schriftgedeelte? Wel, dan wou ik u 3 verschillende dingen noemen. Niet, ik zal het achter elkaar doen, maar het zijn eigenlijk 3 verschillende dingen die naast elkaar lopen. Waarbij de ene waarheid de andere illustreert. Omdat het gaat om precies dezelfde dingen, maar dan op een wat ander niveau. En ik wil eerst het meest algemene principe van dit schriftgedeelte naar voren brengen. Dat wordt in feite verklaard door de namen en de gebeurtenissen die hier vermeld worden. In de eerste plaats wordt er gesproken over en Jezus ingekomen zijnde ging door Jericho. In het volgende gedeelte, aan het eind van hoofdstuk 18, is de Heer Jezus bij Jericho. Hij nadert Jericho, kortom wat daar gebeurt, is net even buiten Jericho. Er gebeuren bijzondere dingen. Want we vinden daar de geschiedenis van een blinde man die genezen wordt van zijn blindheid. In een van de andere evangeliën heet deze blinde man Bartimeus, dat is in Markus 10. En volgens Matteüs, waar deze geschiedenis ook vermeld wordt, ging het niet eens om één, maar ging het om twee blinden. Blijkbaar waren er dus twee, waarvan de één Bartimeus heette en die blijkbaar de belangrijkste figuur was in het stel. Maar waar het maar om gaat is dat bij Jericho, volgens deze geschiedenissen, volgens deze drie evangelisten, Matteüs, Marcus en Lucas, dat daar blinden genezen werden. En dat is al niet meer zo moeilijk dan, waar we dan mee te maken hebben. In de eerste plaats gaat het erom dat het genoemd wordt in verband met Jericho, zodat die hele kwestie van blinden die genezen worden in verband gezien moet worden met de plaats Jericho. En wij weten, neem ik aan, dat de genezing van blindheid, dat in feite een zichtbare uitbeelding is van dat wat in de onzichtbare mens zich afspeelt. Immers, de Bijbel leert dat de natuurlijke mens verblind is. Dat de ogen van de natuurlijke mens niet in staat zijn om de dingen te zien zoals ze zijn. Het is niet zo dat de natuurlijke mens totaal volslagen blind is, zo kun je dat niet zeggen. Maar hij is in ieder geval van nature blind voor de geestelijke dingen. En dan zeg ik iets heel gewoons, niks bijzonders, wij weten dat, want geesten kun je niet zien. De parapsycholoog Ten Haas zei altijd, geef mij maar metertjes die uitslaan. Dan zeg ik, geloof het pas als ik metertjes zie bewegen, wijzertjes zie bewegen en lampjes die aan en uit gaan. Hij moest wat zien. En dat is een rare opmerking voor een man die zich met de geestelijke dingen probeerde bezig te houden. Want geestelijke dingen zijn per definitie onzienlijk. Wij kunnen ze niet zien, wij kunnen ze niet waarnemen, onze ogen zijn er blind voor. En het bijzondere is dat de schrift ons leert dat de Heer gekomen is inderdaad om blinden de ogen te openen. Niet alleen letterlijk, want daar zouden we slechts tijdelijk baat bij hebben, maar bovenal geestelijk. Dat wil zeggen dat we met de ogen geestelijke dingen zouden zien. Of anders gezegd, dat wij als mensen de geestelijke dingen zouden kunnen waarnemen en ons bewust zouden worden. En tot die geestelijke dingen behoort in de eerste plaats God zelf. Zijn persoon, zijn wezen en zijn werk. Daar gaat het om. En wat de schrift ons leert is dat bij Jericho blinden, zelfs blindgeborenen, genezen worden. Blindgeboren, dat wil zeggen, het gaat over de natuurlijke mens die zo geboren wordt. Daar kan hij ook niks aan doen. Dat hoeft hem ook niet verweten te worden aan zich. Maar het is wel een handicap, het is wel een gebrek van hem. Een tekortkoming van de natuurlijke mens. Op andere wijze wordt over die tekortkoming van de mens gesproken. Er wordt er gezegd, zij hebben alle gezondigd. En derven de heerlijkheid Gods, komen heerlijkheid Gods tekort. Dat kan hij niet helpen, maar daarom staat de mens wel degelijk schuldig voor God. Dat is iets wat wij niet zo makkelijk meer begrijpen vandaag aan de dag. Tegenwoordig word je vrijgesproken als je iets gedaan hebt wat je niet helpen kon. Voor onze rechtbanken, dat is voor God niet zo. Voor God ben je ook schuldig, ook al gaat het om dingen die je niet helpen kon. Eenvoudig, omdat ze je natuur, je wezen belasten. De natuurlijke mens is belast met de schuld van Adam. En een van de consequenties daarvan is dat hij de geestelijke dingen niet ziet. Dat hij verblind is. Zodat die blindheid van de mens de natuurlijke situatie van de mens is. En de volgende vraag is, waar bevindt die mens zich? Nou, in ieder geval omtrent Jericho. Je kunt zeggen, het was buiten Jericho, dat is waar. Het was de weg in en uit Jericho, maar het neemt niet weg dat het genoemd wordt in verband met Jericho. Het wordt wel degelijk uitdrukkelijk genoemd. En dat is nou precies de zaak, want Jericho is in de schrift een beeld van de huidige schepping, van de wereld zoals die vandaag aan de dag is. Het is niet makkelijk om dat even uit te leggen. Er bestaan ook heel wat misverstanden over. Maar Jericho is een uitbeelding van de tegenwoordige wereld. En eigenlijk, als ik het helemaal goed zeg, moet ik zeggen, Jericho is een uitbeelding van de tegenwoordige aion. Dat wordt dan vertaald met wereld, maar dat betekent feitelijk eeuw. De wereld zoals hij vandaag aan de dag is. De wereld, laten we ons niet vergissen, de wereld zoals hij is sinds de eerste dag van Genesis 1. Over die wereld gaat het. Over een wereld namelijk die hersteld werd, die wederopgebouwd werd uit de wereld van Genesis 1 vers 2. Waar staat, en de aarde was woestheid en ledigheid en duisternis vanwege de afgrond. Ik geef ongeveer mijn vertaling, daar wil ik nou niet op ingaan. Maar waar het nou om gaat is dat we in Genesis 1 vers 2 te maken hebben met een wereld die in de beginnen door God geschapen was. Maar die vervolgens in vers 2 woest en ledig geworden blijkt te zijn. En pas daarna, na die geschiedenis, na de schepping van hemel en aarde, nadat de schepping woest en ledig geworden was, daarna krijgen we de eerste dag. De dag waarop God zei, er zij licht en er kwam licht. En er was licht, staat er. Zie, de eerste dag was niet de eerste dag. De eerste dag daar is de eerste dag van die week. Maar de eerste dag der week is niet de eerste dag überhaupt, uiteraard. En dat is daar ook niet zo. We weten heel goed dat als we de dagen van de week geteld hebben tot 7, ook in de schrift beginnen we daarna gewoon weer overnieuw met een eerste dag. En ook vandaag zijn we bij elkaar op een eerste dag der week. Het is niet voor niks een eerste, maar goed, daar gaat het nou niet om. Het gaat om het principe dat de eerste dag uit Genesis 1 niet de eerste dag was die er überhaupt was. Het gaat erom dat we daar te maken hebben met de eerste dag van de tegenwoordige aion, van de tegenwoordige eeuw. Want ik kan er natuurlijk niet te diep op ingaan nu, want ik moet het als uitgangspunt nemen, maar de schrift toont ons een oorspronkelijke oerwereld, een wereld van Genesis 1 vers 1, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En van die oorspronkelijke schepping leert de schrift niet alleen in Genesis 1 vers 2, dat die wereld in zonde geval is, in de macht van Satan terechtgekomen is en onder het oordeel van God zelf gevallen is, waardoor deze oerschepping woest en ledig werd. Woestheid en ledigheid is in de schrift altijd, waar je het ook tegenkomt, is altijd het resultaat van een oordeel wat God uitvoert over die wereld, Genesis 1 vers 2, of over Edom, of over Babel, of over Jeruzalem. Want in al die gevallen wordt de uitdrukking genoemd. Woestheid en ledigheid. En in al die gevallen is het resultaat van het oordeel van God. Het paslood der woestheid en het meetsnoer der ledigheid. Daarover wordt gesproken. Het is een nauwkeurig geconstrueerde, geoordeelde, verwoeste wereld. Het is waar Petrus over spreekt in 2 Petrus 3. Dat hij zegt dat willens de mens onbekend is vandaag aan de dag, dat de hemelen en de aarde van overlang geweest zijn en dat die hemel en aarde, namelijk de wereld, vergaan is door water. Door het water van de grote vloed. Vertaald dan met de zondvloed. Maar waar het om gaat is dat het niet gebeurde in de dagen van Noach, want in de dagen van Noach verging de aarde niet en zeker de hemel niet. Dus in de dagen van Noach verging de wereld niet. Niet de wereld, niet de hemel, niet de aarde. In de dagen van Noach verging er feitelijk niks. Want aan het eind van het verhaal was alles er nog. De hemel was er nog, de aarde was er nog, de mens was er nog, de dieren waren er nog. Er was niks vergaan. Er waren mensenlevens vergaan. Maar dat gebeurde elke dag. Meestal op een andere wijze, dat weet ik wel. Maar waar het om gaat is dat als Petrus in 2 Petrus 3 spreekt over een vloed waardoor de toenmalige wereld, namelijk hemel en aarde, staat erbij, vergaan is. Dan zegt hij, dat is willens de mens onbekend, want ze willen het niet weten. Hij zegt, maar het is wel degelijk gebeurd. Nou, dat is gebeurd inderdaad met die oorspronkelijke schepping. Vergaan door water. En het beeld van Genesis 1 vers 2 is een wereld die onder water staat. Hemel en aarde, ja. Vraag me nou niet hoe het kan, want daar kan ik helemaal niet op ingaan nu. Maar het kan. En het is gebeurd. En waar het om gaat is dat wanneer we in Genesis 1 vers 3 te maken krijgen met een eerste dag waarop God zegt daar zij licht, dan moeten we af van het verhaal dat God daar licht schiep, want het was niet zo. En dat kan ik rustig zeggen, want dat staat er ook niet. Dat moest ik op school leren. Op de eerste dag schiep God het licht. De tweede dag schiep God het uitspansel. Ik heb het niet onthouden, ik heb het later weer geleerd. Ik kan het tegenwoordig onthouden. Op de derde dag schiep God het land en het spul wat op het land groeide enzovoorts. Hè. Maar waar het om, ik weet nou waarom ik dat zo leren moest. Dat was namelijk omdat het niet in de Bijbel staat. Dat staat er namelijk niet. Er staat dat de aarde voortbrengen. En de aarde bracht voort. En God zei, daar zij licht en er werd licht. Staat niet dat God het schiep. Zie, dat zijn heel andere dingen. En waar het om gaat is, want ik kan er natuurlijk niet te diep over uitweiden, waar het om gaat is dat we te maken hebben met een oerwereld die God herstelt tot een bepaald niveau. Waarbij die oude gevallen aarde voortbracht. dat de aarde voortbrengen. En zelfs uitdrukkelijk wordt van Adam geleerd dat hij gemaakt werd uit het stof der aardbodem. Niet één keer, maar staat er minstens drie keer in die eerste paar hoofdstukken van Genesis 1. En het is zo belangrijk dat er in het Nieuwe Testament uitgebreid op teruggekomen wordt. En wanneer het falen van Adam, voor zover je dat zo noemen mag, genoemd wordt, dan wordt er gezegd, want Adam was uit de aarde aards. Adam was gemaakt uit een gevallen, geoordeelde wereld. En waar het om gaat is, dat we daar te maken hebben in Genesis 1 met een herstel, een restitutie wordt het genoemd. Met een herstel tot op een bepaald niveau van die oorspronkelijk gevallen wereld. En die herstelde wereld is de wereld waarin wij vandaag aan de dag leven. Dat is geen volmaakte wereld. Niet een volkomen verzoende of verloste wereld. Dat was het ook niet, dat was ook niet de bedoeling. Maar het is de wereld zoals die tot stand kwam in die zeven dagen. Het is die wereld die tijdelijk blijft. En die uiteindelijk vergaat, niet door water, zegt Petrus, dat was in het verleden. Maar, zegt Petrus, in de toekomst vergaat die door vuur. Deze wereld die geworden is uit het water, dat zegt hij daar in 2 Petrus 3. Die verging door het water en die geworden is uit het water. Deze wereld zal andermaal geoordeeld worden, maar nu door vuur. Hemel en aarde, inderdaad. En daarna zal verschijnen een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waarin gerechtigheid wordt. Een nieuwe schepping. En het beeld wat we krijgen is van een oerschepping die gevallen is, met daarna de wereld waarin wij leven, zoals die vandaag bestaat, en dan in de toekomst maakt die weer plaats voor een nieuwe wereld. Waarbij de oude schepping vervangen wordt door een nieuwe, en wij leven simpelweg in de weg daarnaartoe. De tijd waarin uit die oude schepping een nieuwe tot stand komt, of beter gezegd, want zo zegt de schrift het, het is de tijd van de zwangerschap van deze wereld. Want het herstel van Genesis 1 is in feite, in principe, niks anders dan een conceptie. Die oude wereld, moeder aarde, moeder natuur, die oude schepping wordt bevrucht. En moet het zaad voortbrengen, moet het zaad ontvangen en vervolgens voortbrengen waaruit de nieuwe schepping in Christus tot stand komt. Dat is deze wereld, dat is deze gevallen wereld. En daarom is een van de grootste kenmerken van deze tegenwoordige wereld dat hij voortbrengt. Dat er een regeneratieproces constant op gang is. Waarom? Omdat dat het kenmerk is van deze wereld. Deze wereld is een zwangere wereld, is in zwangerschap en wacht tot het openbaar worden van de Zonen God, zegt Paulus in Romeinen 8. Dat is het beeld. Wel nu, waar het om gaat is dit. Dat die oorspronkelijke gevallen wereld, geoordeelde wereld, verwoeste wereld van Genesis 1 vers 2, dat die door God zelf tot op zekere hoogte hersteld wordt, niet volmaakt, maar tot op zekere hoogte hersteld wordt, zodanig hersteld wordt dat het vrucht kan voortbrengen. Het is het principe wat we in de Bijbel tegenkomen, zo dikwijls, van de onvruchtbare vrouw, die door een ingrijpen van God vruchtbaar gemaakt wordt, en dan toch kan voortbrengen. Van nature kon het niet, maar God maakt haar daartoe geschikt. En dat is precies wat God niet alleen met die vrouwen deed, maar wat God deed met de hele schepping als zodanig waarvan de vrouw een beeld is. Die moeder of die vrouw die alsnog, hoewel ze eigenlijk niet kan, moeder wordt en zal voortbrengen. En wat er voortgebracht wordt is uiteraard de nieuwe schepping met als eersteling daarvan Christus. En dat plaatje namelijk van een tot op zeker niveau herstelde wereld, die tijdelijk bestaat, maar eigenlijk niet zou mogen bestaan, eenvoudig omdat die ligt in de macht van Satan en in de macht van de zonde. Die wereld, die wordt voorgesteld door Jericho. Dat is Jericho. Want ik weet niet of u er ooit bij stilgestaan hebt, maar Jericho is het meest beroemd vanwege zijn vernietiging. Vanwege zijn val. Joshua fit the battle of Jericho, zongen we dan, hè? Joshua won de slag bij Jericho. Jericho is beroemd omdat het verwoest werd. In zeven dagen tijd, weet u nog, eromheen lopen met de bazuinen. Jericho werd verwoest, heel nadrukkelijk. En ik zal u vertellen, het enige wat er van Jericho overbleef was een bordeel. Ja, ik zeg het maar zo, maar daar staat het toch. Dat huis van Rahab, dat bleef staan. Uit Jericho bleef bewaard één vrouw, een zondige vrouw. Ik zou bijna zeggen, een vrouw die zou voortbrengen. Want daar komt het op neer. Toch nog bleef er iets over uit Jericho. En het eigenaardige doet zich voor, dat uitdrukkelijk tot Jozua gezegd werd, denk erom dat die stad Jericho niet herbouwd wordt, want die mag niet herbouwd worden. Jericho was gedoemd te verdwijnen, maar Jericho verdween niet helemaal. Jericho werd niet helemaal verwoest, dat is het gekke. De Heer zegt, bouw het niet op, maar er stond nog een stuk. Het hoeft ons ook niet te verbazen dat we daarna te maken krijgen in de schrift met de geschiedenis van de herbouw van Jericho. Het wordt heel kort gezegd. Ik wil het even met u opzoeken in 1 Koningen 16 is dat. Dat zijn dan een van de meer onbekende schriftplaatsen. 1 Koningen 16. Waar we aangekomen zijn in de tijd van de zondige koning Achab. Vers 33, 1 Koningen 16, vers 33. Ook maakte Achab een bos, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God Israëls, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. En ik ga dat nou niet verklaren wat het is, want het voert te ver van het onderwerp. Maar dan staat er in zijn dagen, dat wil zeggen in de dagen van die koning Achab, die zich overgaf aan afgoderij. Daar staat, in zijn dagen bouwde Hiel, de Betaliet, Jericho op. Ja, hij bouwde Jericho op Abiram, zijn eerstgeboren zoon. Daarop heeft hij haar gegrondvest. En op Segub, zijn jongste zoon, heeft hij haar poorten gesteld naar het woord des Heren, dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van Noen, gesproken had. Want aan Jozua werd dat voorspeld. Werd gezegd dat het niet herbouwd mocht worden, maar als het gebouwd zou worden, zou het mensenlevens kosten. Ik ga er nou niet dieper op in, u kunt dat zelf gemakkelijk nazoeken, dat is in Jozua 6, dat doe ik nou niet. Maar waar het om gaat is, dat hier gebeurt wat aangekondigd werd, maar wat verboden was. Maar wat gebeurt hier nou? In de dagen van Achab, in de dagen van die zondige koning. Het is duidelijk dat Israël daar een schuldig staat tegenover God, zondig staat tegenover God en feitelijk geoordeeld zou moeten worden. Een oordeel wat overigens ook niet uitbleef. Maar in die dagen werd Jericho gebouwd en er staat, dat gebeurde, en dan moet u opletten, dat gebeurde door Hiel. En Hiel betekent God leeft. Hi, dat is leven en El, dat is God. God leeft. Dat is positief. God leeft, dat is een erkenning van de levende God. Dus Jericho werd gebouwd door Hiel, de Betaliet. Dat wil zeggen, er was iemand uit Bethel en Bethel betekent huis van God. Moet je eens kijken hoe positief dat overkomt. Hij leeft God. En hij komt uit het huis van God. En deze bouwde Jericho op. En hij bouwde Jericho op Abiram, zijn eerstgeboren zoon. En het is dus zo blijkbaar, uit de vergelijking met Jozua blijkt dat het lichaam van Abiram en het lichaam van Segub gediend hebben als fundament. En dat die gebruikt werden in het fundament van de stad. Dat is natuurlijk in feite een afgodische cultus die daarmee tot uitdrukking komt. Maar hoe dan ook, die zonen die heten Abiram. En Abiram, dat betekent zoveel als mijn vader is verheven. Mijn vader is groot. Dat is de eerstgeboren zoon. En de jongste zoon heet Segub. Dat betekent ook zoveel als verheven. Uitstekend, eminent, hoog. Dat is het eigenlijk, hè? Zijn jongste zoon. Dus dat wil zeggen, die namen van die mensen die met die herbouw van Jericho te maken hebben, die zijn zeer positief. Afgezien dan nog van het feit dat een uitdrukking als eerstgeboren zoon ons ogenblikkelijk moet associëren met de Heer Jezus. De eerstgeboren zoon, de eerstgeboren, dat is altijd een type van de Heer Jezus. Deze Abiram, die zegt, mijn vader is verheven, is de eerstgeboren en is daarom een type van de Heer Jezus. Dat kan niet missen. Het enige waarom dat eventueel niet zo zou zijn, is omdat op hem Jericho, de stad die niet herbouwd mocht worden, herbouwd wordt. Maar wat blijkt nou? Dat die herbouw van Jericho wel degelijk een positieve betekenis heeft. Het mocht wel niet gebeuren in principe, maar het gebeurde toch. En het kostte het leven van de eerstgeboren zoon van mijn God leeft. De eerstgeboren zoon van de levende God. En tevens kostte het leven van de jongste zoon. En het bijzondere is, ik begrijp best dat het gaat om twee personen hier. Een eerstgeborene die Abiram heet en een jongste die Segub heet. Maar wij weten allemaal dat in de Bijbel, wanneer het erom gaat, de jongste zoon de eerstgeborene blijkt te zijn. Of niet? Want eerstgeborene, dat is niet een kwestie van wie het eerst komt, eerst maalt, maar wie het eerstgeborene is de kwestie van het erfrecht. De eerstgeborene is degene die de erfenis in ontvangst neemt. De eerstgeborene uit Isaac was Jacob. Niet omdat hij als eerste kwam, want hij was de jongste. Maar hij werd de eerstgeborene omdat hij de grootste erfenis kreeg. Dat is maar één voorbeeld, want daar zijn er natuurlijk rijen van. Het punt is dat die jongste zoon, die laatste, uiteindelijk de erfenis krijgt. Die jongste is altijd de eerstgeborene. Hier worden twee personen genoemd, terwijl het in wezen om één persoon gaat in de typologie. Want het is hetzelfde, de eerstgeborene is de jongste, namelijk Christus. Van hem is het een beeld. En daar gaat het om. Want deze jongste zoon, toegepast op Christus, dat is uiteraard de jongste, namelijk de laatste Adam. De laatste zoon, de jongste, de tweede, maar hij krijgt het eerstgeboorterecht. En zo is het hier ook. Die Abiram en die Segub zijn beide een type van de Heer Jezus, die beide beginselen in zichzelf verenigt. Een eerstgeborene en een jongste. Een eerste en een laatste. Dat is wat de Heer van zichzelf zegt. Openbaring 1. Ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben de eerste en de laatste. De eerstgeborene en toch de jongste. Het gaat samen op. En waar het nou om gaat is dit. Dat wij weten wel dat hij al in overtreding was toen hij Jericho herbouwde. Maar het neemt niet weg dat die hele gebeurtenis van de herbouw van Jericho, zoals zij hier in dit vers vermeld staat, een beeld is van de tegenwoordige wereld. Die immers gevallen was, geoordeeld was, maar waaruit toch nog iets voortbestond. Want hij was niet helemaal vernietigd. Net zo min als Jericho helemaal vernietigd was. Er was nog een bordeel blijven staan. En dat is ongeveer de tegenwoordige wereld, laat ik het zo zeggen dan. Maar dat Jericho is herbouwd vandaag aan de dag. In 7 dagen tijd. Zoals Jericho verwoest werd in 7 dagen, zo werd Jericho herbouwd in 7 dagen. En dan praat ik over de 7 dagen van Genesis 1. Deze gevallen verwoeste wereld werd hersteld. Maar het kostte een leven. Het leven namelijk van Abiram, de oudste zoon, de eerstgeborene. Of zo je wilt, Segub, de jongste zoon. De zoon van God. Het kostte namelijk het leven van de Heer Jezus. Want dat bracht het met zich mee. En daar vinden we het hele verhaal in een notendop. Jericho is een beeld van deze wereld zoals je nu bestaat, van de tegenwoordige eeuw. Vanaf een gevallen wereld tot een herstelde wereld. Vanaf een verwoeste wereld tot een nieuwe schepping. Van een zondige wereld tot een wereld waarin gerechtigheid woont. Dat is de geschiedenis. Daar is Jericho de uitdrukking van. Wel, van daaruit ga ik dan terug naar Lucas 19. Daar vinden we dat in dat Jericho, waar de Heer Jezus naar binnen gaat, daar was een man, een kleine man, was het. Hij heette Zacchaeus, dat betekent zoveel als zuiver, rein. Hij was een reine man en hij was op zoek. Hij was een overste der tollenaars, staat er. Dat wil zeggen, hij was bezig met schatten in te zamelen van deze wereld. En niet eens in de eerste plaats voor hemzelf, maar voor anderen. Zo gaat het nou een keer altijd als je schatten inzamelt in deze wereld. Dat is de weg van de mensheid vanaf Adam in deze wereld, dat hij zich schatten verzamelt hier op aarde, maar er ongetwijfeld altijd weer afstand van moet doen. Het is voor een andere bestemd, er gaat een andere mee heen. En al wat de mens produceert in deze gevallen wereld, dat is der ijdelheid onderworpen. En wanneer Salomo deze wereld bestudeert, dan zegt hij, ijdelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid, het dient tot niets. En deze Zacchaeus verzamelde geld, en het mag dan aardig zijn, maar het was geld wat in de eerste plaats bestemd was voor de Romeinse overheersing, wat feitelijk de vijand was. En bovendien, er bleef bij hem wel wat aan de strijkstok hangen uiteraard, maar het neemt niet weg dat ook hij dat moest afleggen. Hij was kennelijk niet tevreden, want waar hij mee bezig was, zegt vers 3, hij zocht Jezus te zien. Het is gek dat er in het hele verhaal geen woord van kwaad over Zacchaeus gezegd wordt. Dat kwaad wordt ons altijd verteld van Zacchaeus. Hij wordt meestal afgeschilderd als een collaborateur, een NSB'er zal ik maar zeggen. Iemand die hult met de vijand, want daar kwam het op neer. Hij verzamelt inderdaad belastinggeld in voor de Romeinse overheerser. Dat is een duidelijke zaak. Maar geen woord van verwijt. Die schuldbesef heeft hij zelf. Hij is zelf degene die opstaat en zegt, zie de helft van mijn goederen, heren, geef ik de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dan geef ik het vierdubbel weder. Dat kon hij makkelijk zeggen, hij was ineens zich bewust dat hij er toch af moest. En of je dat nu loslaat of morgen, dat maakt ook op principieel geen verschil. Wel praktisch hoor, dat weet ik best. Maar het is geen principieel verschil, hè? Maar geen woord van verwijt aan zijn adres. Hij kon niet anders. Als mens van deze wereld, als mens van Jericho, was hij tollenaar, was hij belastingambtenaar en verzamelde zich schatten die nergens toe leidden. Dat is de weg van deze wereld. En de eerste schat waarnaar de mens onderweg was, was te zijn als God. Die allereerste mens. De mens van die zeven dagen, weet u wel, het Genesis 1. Het eerste wat we van hem lezen, was dat hij inderdaad wel wilde worden als God, kennende goed en kwaad. Hij wist niet wat hij begeerde, maar goed. En hij slaagde daarin, met hulp van de vijand, met hulp van de vreemde mogendheid die overheerste, met hulp van Satan, de hulp van de slang namelijk. Die zegt, zo zal het gaan, als je van die boom eet, zul je zijn als God. En je had gelijk, het was zo. Tot op zekere hoogte en niet verder dan het er staat. De Heer erkent dat later en zegt, ja, de mens is geworden als een onzer, kennende goed en kwaad. Wat werd hij de wijze van niks, omdat hij daardoor des doods schuldig was, dat in ieder geval, en daardoor werd alles wat hij zich verworven had, hoe hoog hij dat misschien ook waardeerde, werd van tijdelijke aard. Want hoe hoog die zegeningen ook waren dan, het zijn als God, als je dat tenminste als een zegening mag ervaren, dat betekent toch dat als je zelf niet eeuwig bent, dan heb je er nog niks aan. En dan verzamel je hier onvergankelijke schatten op aarde van goud, zilver en kostelijke stenen, bij wijze van spreken, zelf ben je vergankelijk, je schiet er niks mee op. Je moet zorgen dat je zelf goud, zilver en kostelijk steen wordt. En dan kunnen we daarna over de rest eens gaan praten. Kijk, dat is wat de schrift ons leert. Het is precies andersom. Maar waar het nou om gaat is dit, dat die positie van Zacchaeus de positie is van de natuurlijke mens in het algemeen. In Jericho en belastingverzamelaar, maar op zoek. Hij zocht, staat er. Hij zocht Jezus te zien. Hij had alles wat zijn hartje begeerde, naar de menselijke normen, naar de normen van Jericho ook. Maar er staat, hij zocht Jezus te zien. Het drukt eigenlijk uit niet zo van, ik zou hem ook wel eens willen zien, maar hij was er echt mee bezig. Zoeken is een actieve bezigheid. De pijnige je hersens, hoe zal ik dat voor elkaar krijgen? Hij was op zoek naar de zin van het leven, zo zou ik misschien mogen zeggen. Zoals elk mens vandaag de dag op zoek is, hoe rijk hij ook is. Want hij weet dat hij wat mist. Maar deze Zacchaeus was op zoek naar Jezus, hij zocht Jezus te zien wie hij was en ik kon niet vanwege de scharen. Dat vind ik zo'n prachtige uitdrukking. Dat betekent dat de meerderheid hem niet kon helpen. En dat als hij zich wat aantrok van de meerderheid, van de scharen, van de massa namelijk, dan zou hij Jezus nooit zien. Dat is de geschiedenis van de volkeren, het is de geschiedenis van Israël, het is ook de geschiedenis van vandaag. Als je de Heer wil zien, moet je in ieder geval niet met de massa meelopen, dan zie je hem nooit. Daar ben je veel te klein voor namelijk. Daar kun je nooit meer overheen kijken. Wie je ook bent. En al ben je dan schatrijk. Daar schiet je niks mee op. De schare is altijd degene die ons van de Heer afleidt. De waarheid is nooit in de meerderheid. Dat is de vloek van onze democratie feitelijk. Hoeveel er ook voor te zeggen zou zijn. Wat je er negatief tegenin kunt brengen. Is dat de waarheid nooit in de meerderheid is. Maar ja, als je niet naar de waarheid zoekt, maakt het niet meer uit natuurlijk. Dan verdwijnt elk argument. He? Maar zo is het nog een keer. De waarheid is nooit in de meerderheid. De schrift leert dat de waarheid altijd een minderheid is, een overblijfsel. De waarheid is namelijk in Christus. En degene die in hem geloven worden genoemd, het gelovig overblijfsel. Een minderheid. Een minderheid onder de volkeren, een minderheid onder Israël. En zelfs moet ik zeggen, een minderheid binnen de gemeente. Al ligt het dan op een wat ander niveau, maar zo is het. De minderheid. De schare helpt je niet. Je moet van die schare af. Je moet je individueel opstellen. Je moet persoonlijke initiatieven ontwikkelen. Je moet zelf op zoek zijn. Zonder de schare. En dan, wat gebeurt er dan? Dan vind je, wel nee hoor, dan gaat het andersom. Dan vindt de Heer ons. Dat is precies wat de schrift leert. Wie zoekt zal vinden. Dat is een garantie. Niet omdat dat zoeken zo'n nuttige activiteit is. Maar omdat zodra je gaat zoeken, zal blijken dat er een ander is die zoekt. Een ander die zoekt naar ons. Want dat is het gekke, je krijgt hier in vers 3. En hij zocht Jezus te zien, maar de geschiedenis eindigt met, want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dat Zacchaeus vond, dat kwam niet omdat hij zocht, maar dat kwam omdat de Heer Jezus zocht. En degene die vandaag de dag zoekt met voorbijzien van de scharen. Maar gewoon individueel Jezus wil zien wie hij was, staat er. Als we hem willen leren kennen, dan worden wij gevonden. Want het eigenaardig is, de manier van zoeken, die van Zacchaeus, was al niet zo'n erg handiger. Daar heb ik op school vroeger ook al moeten leren. Diezelfde zondagsschool was dat. Het schijnt dat ik veel naar de zondagsschool geweest ben, dus. Realiseer ik me nu. Maar het is mij toen al verteld dat een vijgenboom, ja, wij wisten natuurlijk nooit wat een vijgenboom was, maar er werd ons altijd geleerd, die vijgenboom, dat is het ding met van die grote bladeren, nou bekend, hè. Uiteindelijk is hij daar in de schrift ook beroemd om. Maar die vijgenboom die zit zo dicht in zijn gebladerte, dat daar kun je je zo mooi in verstoppen, zo werd het dan ook verteld. Zacchaeus verstopte zich in de boom, want hij was ook een beetje bang voor de scharen. Alleen weet ik niet in hoeverre nou Zacchaeus en Nicodemus verward worden. Weet je wel, want Nicodemus ging ook stiekem in donker, weet je wel. Maar die Zacchaeus die zat in die vijgenboom en in de dichte bladerdek, zegt men dan, verborg hij zichzelf, men kon hem niet zien. Ik vraag me alleen af hoe het dan mogelijk was dat hij de Heer kon zien. Waarschijnlijk kon dat ook niet. Waarschijnlijk was ook dat een misrekening. En zo gaat het met al ons menselijk zoeken. Dat levert echt niks op. Want de natuurlijke mens is blind. Dus wat hier aan vooraf gaat, de voorgaande vers en het eind van hoofdstuk 18. De natuurlijke mens is blind, verblind, waardoor dan ook. Sommigen zeggen de schellen moeten er van de ogen vallen. En misschien moeten we zeggen de vijgenbladeren moeten er van voor zijn ogen weg. Dat zou best wel kunnen. Maar hoe dat ook zij, hij kruipt in die vijgenboom en daar loopt de Heer Jezus onderlangs en daar gaat het maar om. En die heeft boven helemaal niks te zoeken, maar hij kijkt toch omhoog en hij zegt, Zacchaeus, kom er maar uit, ik heb je al gezien. Want Zacchaeus zocht Jezus te zien, maar Jezus zocht Zacchaeus te zien. Het leuke is natuurlijk dat ik twijfel er geen moment aan of waar Zacchaeus ook gestaan zou hebben, de Heer zou hem gevonden hebben. Je kunt kwalijk als toepassing van dit schriftgedeelte vertellen dat we maar veel in de vijgenboom moeten klimmen, want dan heb je kans dat de Heer Jezus ons vindt. Dat is natuurlijk maar onzin. Daar zit het hem niet in. De Heer vindt ons sowieso als wij zoeken. Maar het bijzondere is natuurlijk dat die vijgenboom wel degelijk, en wilde vijgenboom moet ik zeggen, want dat staat er, dat deze wilde vijgenboom wel degelijk iets te maken heeft met de gang van zaken in deze wereld. Bijzonder. Er staat precies in vers 4, er staat, en vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien, want hij zou door die weg voorbij gaan. En in het voorgaande vers stond nog dat hij klein van persoon was. En daar hebben we nou precies het hele verhaal. Klein van persoon. Ik ken in de Bijbel nog één, die was ook klein van persoon. Dan staat het er wat andere manier. Dat was Paulus. De naam Paulus betekent immers kleintje. Dat is heel leuk. Een beetje lachwekkend ook wel. Een beetje ironisch. Maar kleintje. Paulus was een kleintje. Maar Paulus en Zacchaeus hadden heel wat met elkaar gemeen. Van beide kun je zeggen ze liepen vooruit. Het wordt van beide gezegd. Hier wordt van Zacchaeus gezegd. En vooruitlopende klom je op een wilde vijgenboom. Hij liep vooruit op de dingen van de Heer. Hij wist waar de Heer langs zou gaan. Hij kende die weg. Waarom, weet ik niet. Maar hij ging hem vooruit. En voordat de Heer op die plek zou zijn, klom hij daar in die boom. En dat is precies wat de man als Saulus, die dus een kleintje werd, Paulus, ook deed. Hij liep de zaken van de Heer vooruit. Hij dacht de Heer te zullen helpen. Hij wist precies hoe de weg van de Heer zou moeten zijn. Althans, dat dacht hij. Hij was een fariseer, schriftgeleerde, onderwezen in de wet, onderwezen in de Joodse godsdienst en dergelijke, was een van de grootste geleerden van zijn dagen en hij liep op de zaken vooruit. Hij wist dat het koninkrijk van de Messias moest komen, maar dan op een andere manier dan Petrus en de apostelen vertelden, dacht hij. Want ja, hij was verblind. Tot die erkenning moest hij dan ook eerst komen om de weg naar Damascus. De Heer vooruitlopend op de weg naar Damascus. En hij werd eerst met blindheid geslagen om zich te realiseren wie hij was. En pas daarna werd hij genezen. Nou, dat is de weg van Jericho. Dat is de weg waar de Heer ons vindt. In Jericho en op de Heer vooruitlopen. We denken dat wij het moeten doen. Denken dat wij het moeten verdienen. En nog vandaag aan de dag denken de meeste mensen, zelfs christenen, dat zij het moeten verdienen. Dat wij netjes moeten leven. Dat de Heer ons ter verantwoording zal roepen over onze daden, wat wij gedaan hebben. Dat is een vergissing. Daar verdien je niks mee. Als je een zoon van Abraham wil worden, moet je door de Heer gevonden worden. En dan moet je door de Heer gevonden willen worden, zoals iemand als Zacchaeus. En dan blijkt dat die Zacchaeus, die liep op de Heer vooruit en die weg, op die weg die de Heer zou gaan, bevond zich inderdaad een vijgenboom. Op die weg door Jericho, die de Heer wilde gaan, een bekende weg blijkbaar, stond een vijgenboom. Ja, misschien wel meer, dat weet ik niet, maar in ieder geval deze, een wilde vijgenboom. En daar klom Zacchaeus in. En het leidt geen twijfel dat langs de weg die de Heer gaat door Jericho, dat daar een wilde vijgenboom staat. Ook een tamme, overigens. Maar in de eerste plaats een wilde. Een wilde vijgenboom. Een vijgenboom, ik heb het al gezegd, die was beroemd, ook in de schrift vanwege zijn grote bladeren. De vijgenboom vindt u, dacht ik, voor het eerst genoemd in Genesis 3, waar staat dat de mens na zijn zondeval zich van zichzelf bewust werd. Dat is ook al zoiets vreemds, hè? Hij werd zich van, vroeger dacht de mens alleen aan God. Maar de mens zondigde en hij zag zichzelf. Hij zag God niet meer, die was zoek. Maar hij zag zichzelf. En daar kon hij niet zo goed tegen. En hij maakte zich schorten, staat er, van vijgenbladeren. Vandaag de dag is het eigenaardige dat de mens niets liever doet dan zichzelf zien en zichzelf zoeken. Hij is veel verder gegaan op de weg die Adam oorspronkelijk insloeg. En tegenwoordig verdwijnen de bladeren. In vele opzichten, in alle opzichten bedoel ik dat. Want in die dagen schaamden de mensen zich nog voor elkaar. Niet alleen vanwege hun uiterlijk, maar ook voor wie zij zelf waren, uiteraard. Hè? Dat heeft een veel diepere betekenis. Maar toen kleden zij zich nog in vijgenbladen. Tegenwoordig geven we kapitalen uit om te leren wie wij zelf geworden zijn. Niet? Of kom je daar nooit? Nee, ik ook niet hoor. Bij de psychiater, dan kost je een vermogen en dan kun je daar leren wie je bent. En als je dat dan weet, dan kun je zelfmoord plegen. Dan weet je voor wie je vluchten moet. Zo gaat het. Dacht u van niet? Natuurlijk, zo gaat het. Want wat je daarna nodig hebt, is bekleding. Maar als je ogen zo ver open gegaan zijn, helpt er geen bekleding meer. Maar de bekleding die aanvankelijk hielp, die de mens zich maakte, was die van de vijgenbladeren. Dat was de weg van, laat ik het zo zeggen, de weg van de vermenigvuldiging feitelijk. De weg van de ontwikkeling in deze wereld, want daar staat de vijgenboom voor. De vijgenboom heeft te maken met vruchtbaarheid. Met dat wat zich ontwikkelt en veel wordt. De vijgenboom heeft daarom te maken ook inderdaad met zuurdeesem. Dat wat zich ontwikkelt en veel wordt. Gaat heen en vermenigvuldigt u. Dat is wat met vijgen, wat de vijgenboom uitbeeldt. De vijgenboom wordt in de verband gebracht dus met voortplanting en met vruchtbaarheid en met veelwording. En tot vandaag aan de dag vlucht de mens daarin. In dat wat hij presteert en daarmee omkleedt hij zich. Tot vandaag de dag. Men jaagt naar status. En men zoekt zich te beroemen in datgene wat de mens, ja niet wij persoonlijk, maar anderen, maar mensen, hè, wat de mens bereikt heeft. En we verleren het langzamerhand al een beetje, omdat het zo lang geleden is. Maar het is toch geweldig dat die mens die maan bereikt heeft. En dat is precies Jericho. Want Jericho betekent zoiets als maanstad, de stad van de maan. Dat is het precies. De maan namelijk. Wat heeft de mens bereikt? De maan, weet je wat de maan is voor een ding? Men zegt dat het een planeet is zoals de aarde. Nou, dat laat ik dan maar even in het midden. Maar hoe dan ook, wat van de maan duidelijk is, is dat hij dood is. Ontzettend dood en pokdalig. Vol met littekens en er is geen leven. Nou, meer wil ik er niet over zeggen. Maar het is een beeld van deze wereld. Als wij naar boven kijken, kijken we naar een spiegel. Er was trouwens ooit eens een Fries die beweerde dat het een spiegel was, die maan. Was zo gek nog niet eigenlijk. Alleen hij bedoelde het wat anders, maar zo is het wel. Als we naar de maan kijken zien we onze wereld. Een gevallen wereld. Een wereld die ooit vol was en zo begon. Maar een wereld die afneemt en verdwijnt. Maar die uiteindelijk zich herstelt totdat hij weer vol is. En die weg van die maan, van die gevallen wereld, is de weg van deze wereld. Een weg waar God zijn plan mee heeft, maar een weg die leidt langs de totale vernietiging. Langs de ondergang. Langs die nacht, dat we zeggen de maan is weg. We wachten op de nieuwe maan. En als de maan weer verscheen, nadat hij helemaal zwart was geworden, dan vierde Israël feest. Tenminste, dat moest Israël, feest vieren van de nieuwe maan. Tegenwoordig mag het niet meer, heb ik begrepen, maar in ieder geval, in de Bijbel was het nog voorgeschreven. Het feest van de nieuwe maan, het feest van wedergeboren, van herleving. Wel, die weg van die maan, dat is de weg van deze, onze eigen wereld, van een gevallen wereld. En dat is waar Jericho ons aan doet herinneren. En zo ziet u dat die vijgenboom wel degelijk iets met Jericho te maken heeft. De vijgenboom stelt voor dat wat Jericho doet. Het brengt ontwikkeling, het brengt vermenigvuldiging, het maakt tot veel, maar het leidt tot niets. Er staat dan ook, het was een wilde vijgenboom, en dat betekent feitelijk dat die boom geen vrucht kon dragen. Een wilde vijgenboom is een vijgenboom die geen vrucht draagt. Net zo goed als de Bijbel spreekt over een wilde olijfboom in Romeinen 11. Dat is een olijfboom die geen vrucht kan voorbrengen. Onvruchtbaar. En daarom leidt hij tot niets. En daar waar Zacchaeus in vluchtte, was een type van de ontwikkeling van deze tegenwoordige wereld. Dat wat mensen doen. Dat wat de mens doet en voorbrengt. En dat wat alle menselijk streven voorstelt. En het eigenaardige is, die boom bevindt zich wel degelijk op de weg die de Heer zou gaan. Dat wel. Maar dat betekent niet dat het naar de wil van de Heer is dat het zo is. En dat die wilde vijgenboom, dat die vijgenboom de zegen van de Heer draagt, dat is een heel ander verhaal. Dat is net als met Jericho. Jericho mocht niet herbouwd worden, maar het werd wel herbouwd en de Heer bereikte zijn doel mee. En deze tegenwoordige wereld had het niet verdiend om herbouwd te worden, mag ook feitelijk niet herbouwd worden. Maar deze tijdelijke verschijning van deze wereld, deze tegenwoordige aion, daar bereikt God zijn doel mee. Dat is het verhaal. Maar in al die gevallen geldt dat zo goed als de Heer Jezus zelf Jericho uitging en onderweg ging naar Jeruzalem, waarna volgt op dezelfde dag de zogenaamde intocht in Jeruzalem, daar hebben we al eens eerder over gesproken hier, zo goed zei de Heer Jezus ook tegen Nicodemus, kom eens uit die boom. Want niet alleen moest niet alleen moest Zacchaeus uit die boom, maar bovendien zou de Heer zelf uit Jericho weggaan. Want die wereld van Jericho en die wilde vijgenboom, die moet verlaten worden. Deze tegenwoordige boze eeuw, daarvan zegt Paulus in Galaten 1 vers 4, dat wij eruit getrokken zijn, uit dit Jericho. En bovendien ook uit de vijgenboom, want al ons menselijk streven leidt tot niets. Dat is wat diezelfde gelaten brief leert. Dat die weg van werken en die weg van de wet tot niets leidt. En als je die weg gaat, zegt Paulus daar in Galaten 3, ben je uitzinnig. En betoverd. Over betovering gesproken. Dat is wat Galaten 3 leert. Nou, wat we dus voor ons hebben, is Zacchaeus als een beeld van de mens als zodanig, die zich weliswaar bevindt in de weg die de Heer gaan zou, maar die wel degelijk dat Jericho en die vijgenboom zou moeten verlaten. Daar gaat het maar om. Die vijgenboom die vindt dan een plaats, maar ik kom daar straks nog even op terug. En hoe dan ook, de Heer komt voorbij en de Heer ziet en de Heer zegt tegen hem, Zacchaeus, haast u, kom af. Van waar die haast? Nou, natuurlijk suggereert dat er een oordeel zou komen over de vijgenboom. En in diezelfde dagen kwam er een oordeel over een vijgenboom. Dat was even buiten Jeruzalem. Ik dacht dat het dezelfde dag was. Waarop de Heer met zijn discipelen langs een vijgenboom loopt. En hij loopt er omstandig omheen. En hij kijkt in die boom. In april. 6 april was het. 6 april loopt hij om de vijgenboom heen. En hij vindt geen vrucht in die vijgenboom. En hij zegt, aan u groeien geen vrucht meer deze eeuw. In alle eeuwigheid vertaalt men het dan, maar dat staat er niet. Er staat, aan u groeien geen vrucht meer deze eeuw. Van de eeuw staat er letterlijk. Deze aion. En het punt is dat daarmee gezegd wordt, aan dat menselijk streven, dat brengt geen vrucht meer voort. Gedurende deze eeuw. Gedurende deze tegenwoordige boze eeuw, waarin de wereld in de macht van Satan ligt. Dat is één van de betekenissen. Maar het gebeurt op dezelfde dag. Een vijgenboom vervloekt. En daarom zegt de Heer, kom uit, haastig, uit die vijgenboom. Want dat kan je niet redden, integendeel. Zoals Lot gejaagd werd uit Sodom. Met haast. Zo wordt Zacchaeus met haast uit die vijgenboom gehaald. En er staat er, haast u, kom af. Want het was wel hoog. Het menselijk streven leidt wel omhoog. Zoals het menselijk streven van Nimrod leidde tot het bouwen van de toren van Babel, welks opperste in de hemel reikte. En zoals het menselijk streven reikt tot die grote boom uit Matteüs 13, uit dat mosterdzaadje. Het is wel hoog, inderdaad. Maar de Heer zegt, haast u, kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En het is duidelijk uit het verband dat dat in uw huis, wat de typologie betreft, betekent, ik moet in u zijn. In uzelf, in je woning, in uw huis. En ons huis is in de eerste plaats ons lichaam. Een tent, zegt de schrift, wanneer het nadruk gelegd moet worden op het vergankelijke van dat huis, maar niet in minder huis. En de Heer noemt zijn eigen lichaam, zijn eigen aardse lichaam, wat stierf aan het kruis, noemt hij zelfs een tempel. Een tabernakel misschien, maar in ieder geval, dat is een tempel. Een tempel. Haast u, ik moet heden in uw huis blijven. Niet in Jericho, niet in de boom, maar in Zacchaeus. En dat is precies dat waar het hier eigenlijk in eerste instantie om gaat in dit schriftgedeelte, want ik heb niet voor niks vers 11 meegelezen, waar staat dat de discipelen dachten dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Er komt namelijk een tijd dat het koninkrijk openbaar wordt in Jericho. Met andere woorden, dat het koninkrijk van God wordt opgericht in deze tegenwoordige wereld. Dus het zogenaamde duizendjarig rijk. Hier in deze tegenwoordige wereld, voordat die definitief verdwijnt. Dat is waar. Maar voordat het koninkrijk openbaar wordt, volgens vers 11, is het koninkrijk er eerst in zijn verborgen vorm. Verborgen waar? Verborgen nou in ieder geval in het huis van Zacchaeus. En tot vandaag aan de dag in ons huis. In ons binnenste, een verborgen koninkrijk. Een koninkrijk wat tot op heden nog steeds niet van deze wereld is. Maar wat in de toekomst pas in deze wereld openbaar wordt. Maar nu in ons is en in het verborgene. Daar gaat het in de eerste plaats om. En dat kan gezegd worden in het algemeen van deze hele oude schepping. Want dat huis van Zacchaeus was uiteraard wel degelijk in Jericho. Zo is het nou maar net. Maar wat we moeten leren is dat in deze gevallen wereld, die in de macht ligt van Satan en die gebukt gaat onder het streven en de ontwikkeling van de vijgenboom, dat in deze wereld tegelijkertijd dat koninkrijk Gods op een of andere wijze verborgen is. Want zoals gezegd, in die zeven dagen van Genesis 1 werd het zaad gelegd. Daar werd Adam geplaatst in deze wereld en uit Adam zou voortkomen die een heerser zou zijn. Namelijk Christus, de jongste. Laat ik het anders zeggen, uit de oudste, de eerste Adam, Adam dus, zou voortkomen de jongste, de laatste Adam, 1 Korinthe 15. En daar hebben we heel Jericho, gebaseerd op een eerstgeboren en op een jongste, en hoe je dat maar interpreteert, het klopt altijd. En daarop is gebaseerd deze wereld, die gaat voorbij, maar in deze wereld grijpt God in. In deze wereld is er een plaats waarin het koninkrijk van God op een of andere wijze openbaar wordt. Of zich manifesteert, moet ik eigenlijk zeggen. Openbaar worden is er nog steeds niet bij. Dat komt nog in de toekomst. Maar het is er wel, al is het in ons. Wel, in het algemeen kan dus gezegd worden dat deze geschiedenis een type is van de tegenwoordige wereld in zijn totaliteit. Maar tegelijkertijd kan natuurlijk gezegd worden dat het een uitbeelding is van de natuurlijke mens. Want ook van ons kan precies hetzelfde gezegd worden wat geldt voor de mensheid in zijn algemeenheid. Wat van deze tegenwoordige wereld gezegd kan worden is dat die voortkomt uit een gevallen wereld van Genesis 1 vers 2. En daarom ligt hij in de macht van Satan. Maar precies hetzelfde kan gezegd worden van ons individueel. Wij zijn geboren uit gevallen mensen. Uit zondaren. En de schrift leert dat wij zondaren zijn omdat onze ouders zondaren zijn. En er is een gevallen mensheid die ons heeft voortgebracht. Kort geleden bedoel ik dus, hè? Want ik praat echt over onszelf. En zo is het beeld van Jericho van toepassing op ons individueel. En zo kennen wij in ons leven die vijgenboom. Waarin we ons verschuilen en waarin we graag de Heer zouden ontmoeten. In ons streven tot ontwikkeling. In onze werken der wet misschien. Of hoe dan ook. In onze goede bedoelingen. Maar de Heer, als hij ons vindt, zegt, kom daar maar eens uit. Verlaat maar dat alles waarmee je bekleed hebt. Want hoe dan ook, dat die schorten van Adam en Eva komen natuurlijk treffend overeen met die hele boom waar Zacchaeus in zat. Het is geen principieel verschil. Beide waren gewikkeld in vijgenbladeren. Daar komt het op neer. En zo wikkelen wij ons van nature in vijgenbladen. Dat is de vloek van Jericho, daar staan vijgenbomen. Maar ze zijn onvruchtbaar. Het is een wilde vijgenboom, het brengt niets voort. En de Heer komt langs en zegt, kom maar eens uit, stap maar eens uit dat leven van je. Verlies het maar. Verlies het leven maar om een nieuw leven te kunnen gewinnen. Het leven namelijk van een nieuwe schepping. Dat is precies hetzelfde verhaal als dat van Jericho. En wanneer we daaruit gekomen zijn, dan bevinden we ons nog in Jericho. Maar in dat huis van ons bevindt zich dan inderdaad het begin, het vruchtbeginsel, laat ik het zo zeggen, van een nieuwe schepping. Dat is de schrift leert. Hetzelfde Romeinen 8 zegt dat de schepping is in barensnood en wacht op het openbaar worden van de Zonen Gods. Maar, zegt Paulus, wij ook zelf zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam. En de positie van de schepping nu als zodanig wordt vergeleken met de positie van de gelovige nu, die immers in zich heeft dat begin van die nieuwe wereld, die zich ontwikkelt en die eens, namelijk na de opname van de gemeente, openbaar zal worden. Dat is het verhaal. En de gang van de wereld als zodanig is hetzelfde als de gang van ons individueel. En dan ziet hij hoe de leer omtrent de zondige positie van de individuele mens aan de andere kant de bevestiging is van de leer omtrent de gevallen schepping in Genesis 1 vers 2. En de tegenwoordige zwangere wereld die leidt tot het openbaar worden van de nieuwe schepping. Paulus zet ze naast elkaar in Romeinen 8. Zoals wij voortkomen uit een oude gevallen mensheid en in ons nieuw leven ontvangen wat in de toekomst daaruit openbaar zal worden, zo is het met de hele oude schepping, deze wereld die voortkomt uit een oude gevallen wereld, maar waarin nieuw leven zich ontwikkelt. Het is het leven van Adam in principe wat leidt tot de komst van de Christus en vervolgens tot het openbaar worden van die laatste Adam in deze wereld, waarna uiteindelijk na de 1000 jaar een nieuwe schepping tot stand zal komen. Het is precies hetzelfde verhaal, precies dezelfde structuur. En dat is dan 2. Dan hebben we 2 toepassingen van hetzelfde beginsel. Maar ik wil toch niet sluiten voordat ik ook de 3e genoemd heb. En dat is eigenlijk de meest voor de hand liggende tegenwoordig wanneer we praten over een vijgenboom. Want wat ik net van de vijgenboom verteld heb is algemeen wel bekend, maar het is niet dat wat het eerste genoemd wordt. Als je zegt waar is de vijgenboom een beeld van, dan zeggen we allemaal van Israël. En dat is het nou precies. Want dat wat van toepassing is op de individuele mens en wat van toepassing is op de wereld als zodanig, wordt het meest uitdrukkelijk geïllustreerd in Israël. Israël is een type van alles. Van de Heer Jezus, van de gemeente, van de individuele mens, van de volkeren, van de tegenwoordige wereld. Al die dingen vind je in Israël geïllustreerd. En daarom is de vijgenboom een type van Israël, van de staat Israël als zodanig. Een staat Israël die zich bevindt op de weg die de Heer Jezus zal gaan. Want hij zou door die weg voorbij gaan. Langs die weg bevindt zich een vijgenboom. Al vele jaren eigenlijk. Een vijgenboom die tot stand kwam, moet ik zeggen, toen de wet gegeven werd bij de uittocht uit Egypte. Met belofte van aardse zegeningen voor Israël. Dat is de vijgenboom. Van vruchtbaarheid voor Israël. Het zaad zou worden als het zand der zee en als de sterren des hemels. En dat zaad, die veelheid van zaad, is een van de kenmerken van de vijg. Maar goed, ik kan daar niet dieper op ingaan nu. Maar waar het om gaat is dat die vijgenboom inderdaad staat voor de stoffelijke zegeningen die we hier op aarde kunnen ontvangen. Het zijn zegeningen. Het bevindt zich ook op de weg van de Heer. Die hele bedeling van de wet en van Israël onder de wet is in de weg van de Heer. De Heer gaf die wet. Maar het was diezelfde Heer die aan het eind van een bepaalde periode zegt, en kom er nou maar uit. Nou heb je zo goed je best gedaan daar in die vijgenboom, kom er nou maar uit. Heb je nou gezien dat die onvruchtbaar is? Kom maar uit die vijgenboom. En de Heer vervloekt de vijgenboom. En dan komt een dag later weer langs die vijgenboom, die langs de weg stond van Jericho naar Jeruzalem. En hij blijkt verdord te zijn. En de discipelen verbazen zich, want zij behoren tot degene die tot dan toe in de vijgenboom zaten. En die zich verscholen in de vijgenboom. In het Jodendom, onder de wet. Onder dat wat de menselijke werken zouden moeten voortbrengen. Dat bracht niks voor, het was een onvruchtbare boom. Onvruchtbare vijgenboom. Ja, nu groei je geen vrucht meer in deze eeuw. En tot vandaag aan de dag geldt dat teken van de vijgenboom. Let wel, van een dode vijgenboom. Het bijzondere van onze dagen is dat er inderdaad weer zo'n vijgenboom staat als beeld van de staat, van de Joodse staat, als beeld van de staat Israël. In die dagen, op die dag van de Zacchaeus en de dag dus van de intocht in Jeruzalem, liep de termijn af voor Israël. Het was de laatste dag van de 69 weken van Daniël. We hebben daar al eens eerder over gesproken. En daar hield het zelfstandige bestaan van de Joodse staat feitelijk op, principieel. Daar werd de vijgenboom vervloekt. En een paar dagen later, ik moet zeggen enige tientallen jaren later, was er van die staat inderdaad niets, maar dan ook niets meer over. En het bijzondere van onze dagen is dat die vijgenboom er weer staat. We zijn de vijgenboom een beetje kwijtgeraakt sindsdien. Maar die vijgenboom staat er nog weer, moet ik zeggen. Maar het is nog steeds diezelfde dorre, wilde vijgenboom. Waarom? Omdat het ongelovig is. We hebben te maken met een wilde vijgenboom die het resultaat is van mensenwerk. Die wel degelijk staat langs de weg van Jericho naar Jeruzalem. Wel degelijk op de weg die de Heer op die bewuste datum zou gaan. Het speelt wel degelijk een rol in het plan van God. Maar daarom is het nog niet in overeenstemming met de wil van God. Zo goed als de herbouw van Jericho voortkwam in het plan van God, was het niet in overeenstemming met de wil van God. En zoals de herbouw van deze schepping, van die oude gevallen schepping, wel overeenkomt met het plan van God, daarom is het nog niet naar de wil van God dat die oude wereld hersteld wordt. Integendeel, het is een tijdelijke zaak. En voor zover het bestaat, is het gedoemd ten verderf en de Heer zal het definitief oordelen. Niet met water, maar met vuur. Niet tijdelijk, maar definitief. En dat is wat met de vijgenboom precies ook zou gebeuren. En het bijzondere vandaag is dat dat nog moet gebeuren. En de boodschap aan hen die zich bevinden vandaag aan de dag in de vijgenboom. Namelijk de staat Israël, want daar praat ik nu over. Is geen andere dan de boodschap aan Zacchaeus. Namelijk, kom er maar uit. We hebben er hier al eens eerder over gesproken, naar aanleiding van een andere profetie. Ik meen, naar aanleiding van bijvoorbeeld Zacharië 14, de bekende geschiedenis van de wederkomst van Christus op de Olijfberg, die daar precies hetzelfde zegt als wat hij hier tot Nicodemus of tot Zacchaeus zei. Kom er maar uit. Vlucht maar, daar door de Olijfberg heen. Vlucht maar, uit de vijgenboom, uit Jericho. Jeruzalem is het daar uiteraard, maar het eigenhandig herstelde Jeruzalem. Vlucht maar naar de woestijn, want daar is je huis. Daar in de plaats die God voor Israël bereid heeft, voor de vrouw Israël bereid heeft, Openbaring 12. In die plaats wil de Heer in Israël komen. Dat is niet in Jericho, ook niet in Jeruzalem van vandaag, want dat is wie wezen precies hetzelfde. Maar dat is in de woestijn, in Petra, in de rots. Daar, in wat eigenlijk graven zijn, daar wil de Heer Israël ontmoeten. En dat is nog steeds de boodschap vandaag. En ik bedoel het niet al te letterlijk nu, want hoe dan ook, een gelovige vandaag die zich bevindt in Israël, zal te zijner tijd vanzelf verdwijnen uit die stad. Omdat de Heer gewoon zegt, kom er maar uit. En het aardige met gelovigen van deze bedeling is dat er dan gewoon gebeurt wat de Heer wil. Omdat bij de gelovigen van vandaag zo is dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Dat niets die gemeenschap met Christus kan verstoren. En als de Heer dan zegt, kom er maar uit, dan is het op dat moment niet de kwestie van of wij gehoorzamen. Dan gebeurt het gewoon. Net als in die scheppingsdagen, zogenaamde scheppingsdagen van Genesis 1. Waar staat, en God zeide, er zijn licht en er was licht. En God zegt, kom er maar uit en dan zijn we eruit. En als God straks zegt, jongens, kom maar boven. Want daar komt het op neer. Dan hoeven we ons niet te bedenken. Dan gaan we gewoon in het punt destijds, zegt Paulus, bij de bezuin Gods. Dan zullen we in het punt destijds veranderd worden en de Heer tegemoet gaan in de lucht. En zo is het nou maar net. En als je dan, of je dan bevindt in Nederland of in Amsterdam of in Drachten of in Jeruzalem of Jericho, dat maakt niks uit hoor. Want we weten misschien dat recht boven ons, hè, daar is de hemel. En dan gaan we de Heer tegemoet in de lucht. Zo is het. Maar het neemt niet weg dat die boodschap dus van kracht blijft. Ga er maar uit. Dat betekent niet dat we aan een Israëliet vandaag aan de dag prediken dat hij niet naar die staat Israël mag gaan. Maar wat we prediken in ieder geval is dat alle mensenwerk tot geen goed leidt. En dat ons mensenwerk vernietigd zal worden. En dat ook dat mensenwerk vernietigd zal worden. Omdat het universele principe zo is. Dat uit een gevallen wereld. Uit een vernietigde wereld. Waarvan geen steen op de andere gelaten wordt. Dat daaruit een nieuwe schepping tot stand komt. En het gek is. Dat van Jericho bleef nog een huis staan. Een bordeel. En van Jeruzalem werd zelfs de tempel vernietigd. Want het punt is. Dat het kenmerk van deze wereld. En ook van dit Israël van vandaag de dag en ook van de tegenwoordige mens is dat er iets in zit van de vorige dag, wat is blijven bestaan. Iets van die oude schepping, dat heeft God bewust gedaan, dat is waar. Maar daarom moet het wel verdwijnen. Daarom moet het wel uitgezuiverd worden, dat oude zuurdecem, dat deeg van gisteren. Die zonde, die via die oude gevallen schepping in de mens terecht is gekomen. En daar zijn uitwerking heeft gehad. En die wet... Die via Israël tot vandaag aan de dag is doorgegeven. En waar Israël tot vandaag aan de dag ten onrechte overigens nog onder leeft. Het moet wel weggedaan worden. Want pas als alles weggedaan wordt. Als geen steen op de andere gelaten wordt. Dan is er mogelijkheid tot nieuw leven. Het is duidelijk dat in de schrift liggen de 3 dagen officieel geteld tussen dood en opstanding. De Heer kan ons ook veranderen. Hij doet dat in de toekomst met ons, die al wedergeboren zijn. Maar wat betreft die wedergeboorte is het niet een kwestie van verandering van een oude schepping naar een nieuwe schepping. Maar het is wedergeboorte. Het is de totale ondergang van de oude mens en een opstanding van een totaal nieuwe mens. Dat is het verhaal. En dat geldt tot Israël vandaag, voor Israël ook vandaag aan de dag. Want een wilde vijgenboom brengt geen vrucht voort. Slechts die geënte vijgenboom, die tamme vijgenboom. Die vijgenboom die beantwoordt aan Gods doel. Die vijgenboom die de Heer zelf geplant heeft. Die bevrucht. Ik kan het eigenlijk niet vertellen. Maar weet u, de vijgenboom. We hebben het er in de auto onderweg nog over gehad. De vijgenboom wordt eigenlijk bevrucht door een andere boom. Dat is heel gek. De vijgenboom wordt bevrucht door een eik. Dat is een raar verhaal hoor, dat weet ik. Maar het is zo dat op de eik leven bepaalde wespen. Geen bijen. Maar een negatieve bij, zal ik maar zeggen, een wesp, hè, die leeft op een eik. Daar komen ook die mooie ronde rode balletjes van op die onderop het eikenblad. Maar die galwesp, die leeft op de eik, is het enige beest wat in staat is om een vijgenboom te bevruchten. In de encyclopedie staat het met enige wrevel vermeld dat het nou een keer zo is. Ze vinden het wel gek, ze vinden het heel vervelend dat ze het zelf niet kunnen en dat er geen andere dieren zijn, maar het is nou een keer zo. Alleen die ene wesp, die moet in leven gehouden worden. Hoewel het een wesp is en een vijand van de bij, maar hij moet er zijn. Hij leeft als parasiet op de eik, maar hij is de enige die in staat is de vijgenboom te bevruchten. Maar de eik is een beeld van het verbond met Abraham. Het verbond met Abraham wat zegt dat de gelovige rechtvaardig gerekend wordt. De eik is een beeld van het verbond wat God met Abraham sloot. Een beeld van de eed die God zwoer aan Abraham. En daarom ook een beeld van de besnijdenis. Denk daar maar eens over door. Dan kunnen we nog wel 1,5 uur verder vooruit. Maar dat doen we nou niet, hè. Maar waar het om gaat is dat die vijgenboom, die tamme vijgenboom, die wordt inderdaad bevrucht. Op maar één manier, langs Gods weg. En dat gebeurt niet met een wilde vijgenboom, dat gebeurt met een tamme. Een boom die door de Heer zelf tot stand gekomen is en zelf geplant is. En die wilde vijgenboom bevindt zich wel langs die weg. Maar de boom die God zelf plant is een tamme vijgenboom. En daarover spreekt dan Matteüs 24, wanneer gij zult zien... Het uitbotten van de vijgenboom. Een vijgenboom die tot leven komt. Een tamme vijgenboom. Zo weet gij dat de zomer nabij is. Dat wil zeggen, dan gaat hij ook in bloei. En vervolgens brengt hij dan ook vrucht voor. Dat is nog een heel proces. Maar iedereen die Matteüs 24 leest, kan voor zichzelf constateren dat dat gezegd wordt. Niet voor de wederkomst, maar na de wederkomst van Christus. Nadat genoemd is zijn verschijning in de lucht. En nadat genoemd is het herstel van Israël. Dat de Heer zijn uitverkorenen bijeen verzamelen zal van de 4 winden. Dan wordt gezegd, let op die vijgenboom. Op die vijgenboom. Want dan is de zomer nabij. En ik moet helaas zeggen dat deze wilde vijgenboom die geen vrucht voort kan brengen. Dat deze inderdaad geen vrucht voor zal brengen, deze hele eeuw niet. En dat hij tot ondergang gedoemd is. En dat hij ligt onder de vloek die de Heer op dezezelfde dag nog over de vijgenboom uitspreekt. En wanneer hij weende, toen hij weende over Jeruzalem en zei, och, of gij ook nog op deze uw dag bekend het wat tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Dat was vers 42. Ik heb daar al eens eerder over gesproken, ik ga er nou niet meer op in. Want waar het om gaat, is dat ook vandaag nog steeds dat koninkrijk Gods niet terstond zal openbaar worden, vers 11. Maar nog steeds verborgen is en zal blijven tot na de komst van Christus op de Olijfberg. Tot na de vernietiging van de vijgenboom. En de boodschap is dat een ieder die zich bevindt in die vijgenboom, dat die vijgenboom moet verlaten om Christus in zijn huis, namelijk in zijn hart, te ontvangen. Dat is de enige boodschap tot redding vandaag de dag. Dat wil zeggen, niet alleen uit de vijgenboom, want dan ben je niks natuurlijk, maar uit de vijgenboom en de Heer ontvangen. En dat is de universele boodschap die geldt voor de mensheid, voor Israël, voor de wereld als zodanig, maar boven alles natuurlijk voor ons individueel. Wij zullen leren om ons eigen streven tot ontwikkeling te verlaten. Eenvoudig omdat het niks goeds op kan leveren. En echt, je hebt mensen die graag af en toe eens in een boom klimmen, en daar heb ik ook echt geen bezwaar tegen, dat mag gerust, al is het ook een vijgenboom, waarom niet? Als u maar niet denkt dat dat in overeenstemming is met de wil van de Heer, of dat u daardoor op enige wijze de Heer kan behagen, want dat is niet het geval. Daar zijn andere wegen voor. Als we de Heer, door de Heer gevonden willen worden, als we een zoon van Abraham willen worden, zullen we de vijgenboom moeten verlaten en zullen we de Heer in ons huis toe moeten laten om hem daar te herbergen. En dan weet ik, het is een dwaze boodschap, en dat brengt laster met zich mee, dat staat hier ook allemaal, laster aan het adres van de Heer. Er wordt ook gezegd dat wij zondige mensen zijn, dat weet de hele buitenwereld. En zegt, de Heer is ingegaan bij zondige mensen, om daar geherbergd te worden. En zo is het maar net, de Heer was beroemd, berucht, omdat hij inging bij hoeren en tollenaren, staat. Dat zijn wij, die hoeren en die tollenaren, die overspeligen, die geen trouw kennen, inderdaad, dat zijn wij. Wij die vermogens, die schatten opbouwen die we niet mee kunnen nemen en die alleen maar ten prooi vallen aan de vijand, aan Satan namelijk. Maar bij ons komt hij binnen en er is niemand die tegen ons zegt, je mag niet in vijgenbomen klimmen en je mag niet schatten verzamelen in deze wereld. Dat staat hier ook allemaal niet bij. Maar we moeten goed weten dat buiten al deze dingen de Heer in ons hart woont. Buiten al deze dingen, het heeft er niks mee te maken. De vijgenboom is best, en Jericho is best, en die schatten zijn best, en die vijand is best. Als we maar weten dat we daar buiten staan, en dat onze gemeenschap met Christus daar op geen enkele wijze van afhankelijk is, dan gaat er maar om of wij al die dingen op willen geven, willen zien, dat niet ons streven ons maakt tot zonen van Abraham, uiteraard, maar dat het slechts Christus is die ons maakt tot zonen van Abraham, eenvoudig. Niet omdat wij gezocht hebben, maar omdat de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Amen. Zullen we danken? Wij zeggen u dank, trouwe Hemelse Vader, dat we dat mochten lezen, mochten geloven en mochten ervaren. Dat u ons gezocht hebt en dat u ons gevonden hebt. En Vader, naar onze normen waren wij misschien ooit ook eens onderweg om u te zoeken. Misschien hebben wij nog het idee dat wij u gezocht hebben. Maar Vader, we danken u dat we mochten leren zien dat het in werkelijkheid u was die ons vond. Omdat wij veel te klein waren en verkeerd zochten. En in plaats van dat wij zochten, verborgen wij ons in de verkeerde dingen. Maar we danken u, Vader, dat u ons gevonden hebt. Dat de blijdschap is in de hemel over dat wat u gevonden hebt. En dat wat tot zoon van Abraham geworden is. Vader, we zeggen u dank voor die erfenis die u voor ons hebt weggelegd. Een schat, niet op aarde verzameld, maar een schat in de hemel. Een schat die ook in de hemel verzameld wordt en die voor ons is weggelegd als een toekomende erfenis. Vader, we zeggen u dank voor die rijkdom. Dat we mogen zien, onze positie in deze wereld. Een wereld die weliswaar door u tot stand gebracht is, maar die slechts een tijdelijke functie heeft. Die slechts leidt tot de komst van die nieuwe schepping. En Vader, wanneer wij zien het falen van alle streven van de mens, het werk van de mens en het falen van deze schepping naar onze normen, dan danken we u dat we tegelijkertijd mogen weten, hoewel we het niet zien, dat deze wereld leidt tot dat doel waartoe u het bestemd hebt. En dat we met het schriftwoord mogen instemmen en zeggen, en ziet, het was zeer goed, omdat het leidt tot datgene wat u voorgenomen had. Vader, we zeggen u dank voor die nieuwe schepping. die waaraan wij reeds deel mogen hebben in ons huis, in ons hart. De nieuwe schepping die ook openbaar zal worden aan Israël hier op aarde en aan de volkeren. Maar een nieuwe schepping die uiteindelijk definitief openbaar zal worden. En waarbij deze gevallen wereld definitief zal verdwijnen. Vader, we danken u dat u ons van deze betrekkelijk verborgen zaken op de hoogte hebt willen stellen. Dat u ons die verborgenheden hebt willen bekendmaken van uw wil. Dat u hemel en aarde onder één hoofd verzamelt, namelijk onder Christus. Vader, we zeggen u dank voor die rijkdom die ver boven onze persoonlijke omstandigheden uitgaat. Dat we niet alleen mogen weten wie u bent voor ons, maar dat we ook mogen leren zien wat u betekent voor die wereld die u zelf geschapen hebt. Die wereld die verloren raakte door het streven van de vijand, maar die door u zelf gezocht werd en ook teruggevonden wordt. Vader, we zeggen u dank voor die rijkdom, dat we ons daar ook vanmiddag in mochten verdiepen. Dat we als broeders en zusters, als kinderen van u, als diegenen die aangesteld zullen worden als zonen, ons mochten verdiepen in deze, ook onze erfenis. We danken u, Vader, voor die erfenis, dat we kinderen van God zijn. Dat we zonen zullen zijn, dat we erfgenamen zullen zijn van u en mede-erfgenamen met Christus. Vader, hoe zullen we u ooit daar genoeg voor danken? Vader, we bidden u ook, wilt u ons deze dingen steeds meer doen beseffen. Deze geweldige geestelijke dingen. Wilt u onze ogen openen. Wilt u onze verblindheid opheffen, opdat we zullen zien dat deze geestelijke dingen eeuwig zijn. En dat zij die met ons zijn, meer zijn dan zij die tegen ons zijn. Vader, daarom zeggen we u dank ook voor deze middag. Amen.